Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij de derde en laatste aflevering in ons blitsoverzicht van de Belgische partijpolitiek. Vandaag de dag is het wel duidelijk dat de klassieke grote drie niet langer de plak zwaaien in de Belgische politiek. Maar hoe komt dat eigenlijk en waarom is het volgens historici überhaupt een mirakel te noemen dat het hele systeem zo lang overleefde als het deed? Beginnen doen we vandaag met een grondwettelijke crisis. Tussendoor duiken er enkele nieuwe politieke spelers op en eindigen doen we met de doorbraak van extreemrechts in de jaren 90. Want nee, niks is nieuw in de Belgische politiek. Dat en meer in deze aflevering van Geschiedenis van. Beginnen doen we deze aflevering waar we vorige keer geëindigd waren. Wereldoorlog 2. Op politiek vlak zat die oorlog, net als de vorige, relatief eenvoudig in elkaar. Een eenheidsregering was het land ontvlucht en werkte vanuit Londen samen met de geallieerden. In die regering zaten de drie traditiepartijen, zijnde de liberalen, katholieken en socialisten. In België werd er gecollaboreerd door een heleboel politici, maar in de eerste plaats door politici van extreemrechtse partijen, van de kiezer al het deksel op de neus hadden gekregen, wat de zaken bij de bevrijding relatief eenvoudig maakte. In theorie toch. Iedereen had namelijk het scenario van de Eerste Wereldoorlog in het achterhoofd, waar de regering in ballingschap eenvoudigweg terugkwam, de democratie haar weg vervolgde, zij het met de nodige hervormingen. En dat gebeurde toen onder leiding van Albert I, de koning en de oorlogsheld die zowat iedereen aan de onderhandelingstafel wist te krijgen. Zijn zoon Leopold III had een iets minder maagdelijke reputatie aan het einde van Wereldoorlog 2. En daarnaast was er ook een andere politieke fractie waar plots rekening mee gehouden moest worden, namelijk het verzet. Oh, en de collaborateurs, ja, daar moest ook nog iets mee gedaan worden. Nu, over die laatste twee kan ik redelijk kort zijn. Het verzet kreeg wat medailles opgespeld, maar weinig of geen politieke macht toegekend. En de collaborateurs wel, die werden vervolgd. Wat ons brengt tot de koningskwestie. Een historische gebeurtenis met heel veel impact waar we vandaag de dag nog amper over spreken. Wat opmerkelijk is, want sinds de stichting van België heeft het land nooit dichter bij een burgeroorlog gestaan dan toen. En dat bracht ook definitief evenwicht in de verhouding tussen vorst en parlement. Een verhouding waar ik het in dit overzichtje maar weinig over heb gehad, maar dat ruimschoots aan bod kwam in het reeksje Koningen, aflevering 25 tot 27. Ik heb ook wat stukjes van deze aflevering daaruit gehaald. Nu, sinds 1830 hadden de Belgische koningen zich min of meer aan de grondwet gehouden, maar af en toe hadden ze, als het parlement hen dat toeliet, buiten de lijntjes gekleurd. En die praktijk eindigde met Leopold III. De koningskwestie betekende eigenlijk het begin van de absolute dictatuur van de partijen, zonder expliciete inmenging van de koning. Om te begrijpen hoe dat allemaal in elkaar zat, moeten we het hebben over Leopold III. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, spiegelde Leopold zich logischerwijs aan zijn vader en nam hij hoogstpersoonlijk het bevel in handen. En belandde zo in hetzelfde debat als zijn vader in 1914. Wie had nu het opperbevel, de koning of de regering? De regering gaf uiteindelijk toe, op voorwaarde dat Leopold mee in ballingschap zou gaan, indien het land volledig bezet zou worden. En Leopold, wel, die bleef en de regering vertrok. Het grote verschil met de situatie van zijn vader was dus dat Leopold aan de genade van de bezetter was overgeleefd en niet heldhaftig verzet kon leveren de hele oorlog lang. Waarop de ministerraad natuurlijk verklaarde dat volgens artikel 82 van de grondwet de koning in de onmogelijkheid om te regeren verkeerde. Nu, de grondwet en de onmogelijkheid om te regeren komt straks nog wel terug. Feit is dat bij afwezigheid van het parlement het dan ook de regering was die alle grondwettelijke bevoegdheden op zich moest nemen. En grondwettelijk stond Leopold dus gewoon volledig buitenspel. Iets waar Leopold zich niet zomaar bij neerlegde. Niet dat de Duitsers hem toelieten België te regeren of zo, ook al lobbyde hij daarvoor en sprak hij zelfs Hitler. Maar die pogingen zorgden ervoor dat hij langzamerhand steeds onpopulairder werd bij een deel van de Belgische politieke elite. betaalt er bovenop nog zijn tweede huwelijk met een burgermeisje en je krijgt een recept voor politieke zelfmoord. Nu goed, vandaag de dag zou zo'n huwelijk weinig meer dan een sappig schandaaltje zijn. Toen zorgde het ervoor dat een deel van de bevolking haar vertrouwen in de vorst verloor. En dat kwam dan nog eens bovenop de manier waarop de vorst omging met de regering in ballingschap en de bezetters. Hij had in 1944 namelijk een politiek testament opgesteld dat de gemoederen verhitte. Hij eiste excuses van de regering in ballingschap, uitte geen dankbaarheid voor de bevrijders, of voor het verzet, of voor de regering in ballingschap. En eens de oorlog voorbij was, was het dan ook voor niemand duidelijk wat er nu eigenlijk gebeuren moest met de koning der Belgen. Na de Eerste Wereldoorlog nam Albert I de touwtjes opnieuw in handen en zorgde hij voor een akkoord dat de toekomst van België zou vrijwaren, op zijn minst voor een tijdje. Nu zorgde de koning eigenlijk alleen maar voor problemen. Dus was de eerste reflex van de nieuwe eenheidsregering om de bal voor zich uit te schoppen en voorlopig de broer van de koning Karel aan te stellen als regent. En de koning, wel, die zat in Zwitserland te wachten tot er een definitieve beslissing werd genomen. En in de tussentijd was hij volledig overtuigd van zijn eigen gelijk. En dat hekele zaakje werd de koningskwestie. Want ja, een groot deel van de bevolking zat niet te wachten op Leopold III. En om de zaken nog ingewikkelder te maken, was de kloof tussen voor- en tegenstanders van de koning ook een politieke kloof. Ruwweg tussen links en rechts. En Vlaanderen en Franstalig België. Met aan de ene kant de communisten, socialisten en de meeste liberalen, die de koning eigenlijk liever kwijt dan rijk waren, en aan de andere kant de christendemocraten. Het politieke spel over de terugkeer en de stilstand eigenlijk in het dossier duurde maar liefst 5 jaar. Nu, uiteindelijk wisten de christendemocraten een volksraadpleging te bekomen die voor eens en altijd uitsluitsel moest geven over het lot van de Belgische monarchie. Het vreemde aan de zaak is dat het Belgische staatsbestel in de tussentijd wel bleef functioneren. Zonder koning. En dat de grondwet dat ook gewoon toeliet. Zolang parlement en senaat de koning als in de onmogelijkheid te regeren beschouwden, was er eigenlijk niks aan de hand en konden zij gewoon voortdoen. Tegelijkertijd werd de publieke druk zo groot dat men de hele kwestie niet kon blijven negeren. En dus werd op 12 maart 1950 volgende vraag aan de Belgische bevolking gesteld in een volksraadpleging. Zijt u de mening toegedaan dat koning Leopold III de uitoefening van zijn grondwettelijke machten zou hernemen? Dit was een volksraadpleging omdat referenda niet voorzien waren in de grondwet. En de uitslag, wel, die toonde de politieke verdeeldheid van het land duidelijk aan. 58% was voor de terugkeer en 42% tegen. Het probleem was dat die verdeeldheid ook regionaal zat. Ruw genomen was Vlaanderen voor en Wallonië tegen. En Brussel natuurlijk verdeeld. Of wat had u gedacht? Maar de koning mocht dus wel degelijk terugkomen, ook van parlement en senaat, waar de christendemocraten een absolute meerderheid hadden weten te halen. En dus kwam de koning ook gewoon terug. Op 22 juli 1950. En niet veel later trad hij af. Wat heel absurd lijkt, maar er is een hele eenvoudige reden voor. Volkswoede. De situatie was gewoon onhoudbaar. De ene staking na de andere brak uit. Er kwamen burgers om bij allerhande gevechten op straat. En men vreesde gewoon chaos en een burgeroorlog. En dus moest, om België te redden, de koning wijken. De oplossing was geen republiek, maar de jonge kroonprins Boudewijn op de troon zetten. En die 20-jarige snaak legde op 11 augustus 1950 al de grondwettelijke eed af. 11 augustus. En zijn vader was teruggekomen op 22 juli. Of hoe snel de dingen kunnen keren. Nu, Boudewijn zou zijn hele leven lang zijn uiterste best doen om de fouten van zijn vader niet te herhalen. Al het ene momentje na in 1990, toen hij weigerde om de wet op abortus te ondertekenen. Nu, dat was een heel persoonlijke affaire, want Boudewijn en zijn vrouw hadden nooit kinderen kunnen krijgen en voor hen was abortus, ook volgens geloofsreden, gewoon ja, niet iets waar hij zijn handtekening onder wou zetten. Martens, De premier interpreteerde de grondwet nogal creatief en verklaarde de koning vervolgens onbekwaam om te regeren. Maar goed, tot een echt conflict met de regering of het parlement kwam het niet en de rest van zijn regeerperiode speelde Boudewijn braaf binnen de lijntjes. Net als zijn broer Albert II trouwens later en de huidige koning Filip. Nu, het gevolg van heel die koningskwestie was dat er ruimte kwam voor de partijleiding om het politieke spel volledig in handen te nemen. Wat ze ook deden, nu ze na 5 jaar zonder koning zeer goed wisten dat ze die grondwettelijk gezien eigenlijk nergens voor nodig hadden. En hier start de Belgische particratie eigenlijk echt. Toch zeker zoals we die vandaag de dag begrijpen. De partij zoals we die vandaag begrijpen, met een strikte hiërarchie waar alle verkozen leden de partijlijn volgen, dat is echt nog maar van na de Tweede Wereldoorlog. Er was wel een duidelijke constante vanaf het einde van de 19e eeuw. Je had 3 grote politieke partijen die, als het echt nodig was, samen aan tafel gingen zitten en besloten hoe het verder moest met het land. Een perfect voorbeeld is het akkoord van Loppen van de vorige aflevering, waar een select clubje van politici van de grote 3 een akkoord afsloten dat politieke krijtlijnen uittekende voor de nabije toekomst. Iets wat me tegenwoordig nogal onwaarschijnlijk lijkt. Om te beginnen spreken we al lang niet meer van 3 partijen. Daar zit enerzijds de splitsing van de grote 3 in regionale partijen voor iets tussen, en anderzijds de versplintering van het politieke landschap. Nu, die versplintering die begon al tijdens het rebellum, maar het zou nog een hele tijd duren tot die partijen meer konden doen dan oppositie voeren. Af en toe, heel af en toe, werden ze mee in de regering gehesen om één van de grote 3 te kunnen uitsluiten van de macht. En tegelijkertijd maakten die grote 3 ook zelf de nodige transformaties door, maar wisten zichzelf wel steeds in stand te houden. Na de Eerste Wereldoorlog bijvoorbeeld vervelden 2 van de belangrijkste partijen, de socialisten en de katholieken. De Belgische Werkliedenpartij koos resoluut en definitief voor een democratisch model, waarna haar meer radicale communistische broeders haar achterlieten en onafhankelijk werden. Bij de katholieken werden de conservatieven gereduceerd tot niet meer dan een fractie binnen een partij waar de christendemocratie centraal stond. Na de Tweede Wereldoorlog zou die katholieke partij trouwens helemaal opgaan in een christendemocratische volkspartij, de toenmalige CVP. Nu, het conservatieve rechtse gedachtegoed was daarmee niet ten dode opgeschreven. Integendeel, het vond een heel nieuw elan buiten de katholieke partij. De eerste vertegenwoordigers van dat verschijnsel waren rechts in het VNV, maar goed, we weten al hoe het met die partijen is afgelopen. Ook na de Tweede Wereldoorlog echter bleef er ruimte voor kleinere partijen. Velen voelden zich geroepen, maar weinig van kregen echt stemmen, want ja, het bleek toch nog een tijdje makkelijker gezegd dan gedaan. De communisten bijvoorbeeld werden door de gemiddelde Belg lang gezien als gevaarlijke radicaal die hun orders nog rechtstreeks van het Kremlin kregen. De Vlaamse journalisten daarentegen hadden wel succes in een nieuwe gedaante van de Volksunie en ja, die partij kreeg binnenkort nog een eigen aflevering. Opgedoekt sinds 2001 en overschaduwd door haar opvolger de N-VA zijn veel mensen vandaag de dag vergeten hoe belangrijk die partij vroeger wel was en wat ze eigenlijk allemaal heeft weten te verwezenlijken. Het is buiten de grote 3 misschien wel de meest succesvolle Belgische partij uit de Belgische politiek. Om te beginnen wisten van het Vlaamse nationalisme weer een maatschappelijk aanvaard fenomeen te maken na de PR-ramp die de collaboratie was tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. De partij was ook niet uitgesproken links of rechts. Ze was in de eerste plaats Vlaams en onthaalde leden van allerlei uitersten van het politieke spectrum. Een gevolg daarvan was dat de grote 3 een deel van een Vlaamse aanhang zag wegsluipen richting de Volksunie en dan maar besloot om zich aan te passen aan de realiteit en zich op te splitsen in een Nederlandstalige en een Franstalige partij. Bij de Christendemocraten gebeurde dat in 1969, bij de Liberalen in 1972 en de Socialisten in 1978. De tweede grote verwezenlijking van de Volksunie was dat ze niet alleen een stem aan het Vlaamse nationalisme gaf, maar dat ze ook een heleboel van de eisen van de Vlaamse beweging wist te verwezenlijken. De continue druk die ze op de Vlaamse partijen uitoefende, had resultaten. In die mate zelfs dat ze in 1977 mee in de regering Tindemans stapte om het Egmondpact, een hele grote staatshervorming, mee goed te keuren. Dat leidde echter tot zoveel vevel in de partij dat er in 1978 een deel zich afsplitste en het Vlaams Blok oprichtte. Die andere Vlaamse nationalistische politieke partij die vandaag voortleeft onder de naam Vlaams Belang. Een jaar later verscheen er nog een nieuwe politieke speler op het toneel die de gevestigde waarden zou uitdagen, namelijk AGALEF, de voorloper van het hedendaagse Groen. AGALEF begon eigenlijk als een progressieve beweging begin de jaren 70, die in 1979 een politiek elan kreeg. Het ontstaan van de nieuwe partijen had waarschijnlijk ook wel iets te maken met de financiële crisis van eind jaren 70, waardoor opeenvolgende regeringen maar moeilijk met een oplossing wisten te komen. Nu zou je denken dat het eind van de jaren 70 wel wat druk aan het worden was op de politieke bühne met al die nieuwe partijen. Zowel op rechts, links als in het centrum werd de hegemonie van de grote drie uitgedaagd en ook de verzuiling leek te gaan wankelen. En toch zouden we de jaren 80 nog krijgen waarin er op het eerste zicht bitter weinig veranderde. Vlaams Blok en AGALEF zaten in de oppositie en de Volksunie werd af en toe mee in de regering gehesen. Niets nieuws onder de zon dus, aan de basis van deze beschrijving zou je kunnen denken dat de jaren 80 nog een idyllische periode waren. Wel, niks daarvan. Puur objectief gezien was het misschien wel de meest instabiele periode in de Belgische politieke geschiedenis. Klinkt misschien wat vreemd, maar wie een blik werpt op het aantal regeringen in die periode, die zal vreemd opkijken. Het waren er 10. Tussen 1980 en 1990 waren er maar liefst 10 federale regeringen, waarvan 9 onder 1 premier, namelijk Wilfried Martens. En die was vooral bezig met het economische aspect. Hoe kon hij de Belgische economie terug op de rails krijgen na de desastreuze jaren 70? Feit is dat er ook nog wel andere zaken waren. Want dit was ook de periode van de Bende van Nijvel en de CCC, die communistische aanslagen pleegden. En dan was er ook nog het heizeldrama, rakettenbetogingen enzovoort. Toegegeven, veel van die regeringen vielen in de eerste plaats over het Egmondpact en de staatshervorming. Want het hervormen van België was een moeilijk proces waarbij het keer op keer moeilijk werd om Vlamingen en Franstaligen in één regering te houden. Nu, waarom was Martens in staat om telkens terug te komen als premier? Wel, regeringen moesten altijd gemaakt worden met de Christen-Democraten. Ze waren nu eenmaal de grootste en lagen in het midden van het bed. En Martens was de baas van de Christen-Democraten, dus was hij de enige die een nieuwe regering kon opzetten. Met hem aan het hoofd dan ook. In 1991 echter kwam een einde aan de periode Martens met de fameuze Zwarte Zondag. Nog maar eens een gebeurtenis die een heel eigen aflevering verdient. Op 24 november 1991 brak Vlaams Blok definitief door. De Christen-Democraten zouden het land blijven regeren tot 1999 met de Hanen, maar het traditionele partijlandschap kwam zwaar onder druk te staan. De dioxinecrisis werd er uiteindelijk te veel aan en de christendemocratische hegemonie werd definitief gebroken. Het resultaat waren de Paarse regering onder Verhofstadt, de tijdelijke terugkeer van de Christen-Democraten onder Leterme, de Zweedse coalitie en uiteindelijk onze hedendaagse politieke situatie, maar van de recente politiek ga ik wijzelijk wegblijven. Goed, dat was het voor dit blitsoverzicht. Het spijt me als het niet altijd even overzichtelijk was. Dit was niet meer dan een inleiding. Het schetste de grote lijn van het verhaal van de Belgische politieke partijen en die context die gaan we nodig hebben voor de details. De details die worden ingevuld de komende maanden voor elke politieke partij, want daar gaan we ons mee bezighouden tot aan de verkiezingen. Al wil dat niet zeggen dat we tussendoor niet wat ruimte laten voor andere, lichtere onderwerpen. Alvorens aan de slag te gaan met de oudste partij van het land bijvoorbeeld, laten we volgende week ruimte voor een verzoekje van de luisteraars, molens. Windmolens om precies te zijn. Hopelijk tot dan. Mijn literatuur voor deze week waren de gebruikelijke verdachten. Enerzijds geschiedenis van België, van Gida de Nekker, Tom de Pape en Bruno de Wever. En anderzijds een politieke geschiedenis van België, van Els Witte en Co. Met vragen en suggesties kan je zoals altijd terecht op de website geschiedenisvan.be, het e-mailadres geschiedenisvan.outlook.be en de Facebookgroep Geschiedenis van. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ciao!